U wordt gelezen uit de schriften, het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 13. Daarna doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 89, het derde vers.
En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u, dat Elia nu gekomen is. En zij hebben hem niet gekend. Doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan de eerste 5 versen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wij zingen van Psalm 27, het derde vers, in antwoord op de prediking. Gemeente, het is lijdenstijd. Dat betekent dat in het kerkelijke leven de lijdenszondagen aan de orde zijn en dat er gegaan wordt op de weg van het lijden achter de Heere Jezus aan, als het goed is in het spoor van het woord. Maar we moeten daarbij altijd weer onthouden dat het, als het gaat om de prediking van de lijdenstijd en van het lijden van de borg en zaligmaker Jezus Christus, dat het dan niet gaat om terug te gaan in het verleden in die zin van het woord, maar de harten op te heffen tot in de hemel waar Christus is. Zitten ter rechterhand Gods. Zoals de apostel daar ook gedurig weer toe oproept. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die van beneden zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Het is nochtans noodzakelijk dat uiteraard de prediking daar is, de verkondiging van het evangelie van de lijdende borg van zondaren. En daarom is het uiteraard ook in de opdracht en naar de wil van de Heere dat daar door de dienaren van het woord uitgepredikt wordt. De gemeente, dat vraagt veel gebed. Want dan komen we immers in het heiligdom. En dan leidt de Heere ons immers, zo zullen we straks zien, als in de hemelen. En zou je daar zonder gebed komen? We hopen dat vanmiddag ook te zien hoe de Heere daar zelf ingestaan heeft. In het begin van onze tekst, en als u en jij uw Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u het zo meelezen. En daar lezen we, en na 6 dagen. De Heilige Geest openbaart ons niet wat er in die 6 dagen gebeurd is. Er zijn verklaarders die wijzen erop dat er hier misschien sprake is van wat we in het boek Openbaring lezen over dat half uur stil zijn in de hemel. Er is een bepaalde rust gekomen. Aan de andere kant, dan kunnen we ook weer niet denken dat de Heer Jezus Christus en zijn discipelen, zeg maar in die 6 dagen, in die zin gerust hebben. Dat er niets is gebeurd en dat er geen wonderen zijn gedaan, dat blinden niet zijn gaan zien en kreupelen niet zijn gaan lopen en doden wellicht opgewekt zijn. Alleen, we horen er niet van, al zal het wel zo geweest zijn, want immers de zaak van Christus heeft haast. En er is geen ogenblik te verliezen. Goed, ook zij na die 6 dagen. Wat is daarvoor gebeurd, voor die 6 dagen? Nou, daar lezen we in het 16e hoofdstuk immers, waar we de Heer Jezus met zijn discipelen zien in dat noordelijke Caesarea Philippi. Ik hoop dat ik u vanmiddag daarin ook wat mee mag nemen. Bijzonder ook als u daar geweest bent, dan is je dat wel wat gemakkelijk voor te stellen. Verschillende van ons zijn daar immers geweest, daar bij de Banias, waar het water stroomt en waar het water afkomt van het Hermongebergte, het smeltwater, dat bepaalde en verschillende rivieren vormt, kleine rivieren, maar die dan ook weer de bron en de voedingsbodem zijn van de rivier de Jordaan. Wel in dat gebied. En dat was in de tijd van de rondwandeling van de Heere Jezus in Caesarea Philippi een afgodendienst die zijn weerga niet had. Daar werd de god Pan, de Griekse god Pan, geëerd. Daar had Herodes ter ere van de keizer Augustus een machtige tempel gebouwd die door zijn prachtige pleisterwerk glinsterde en schitterde in het zonlicht. Daarnaast was een altaar opgericht voor de god Pan. En uit de grot daar waar de rivier uitstroomt, werd tot eer van de god Pan, werd die rivier de Panias genoemd. Wij noemen hem Banias, dat hebben we overgenomen van de Arabieren die de P niet kunnen zeggen en daarom is het Banias geworden. Maar het is de Panias, tot eer van Pan, de godheid van de Grieken en van de Romeinen. En in dat gebied, met het zicht op die tempel, met het zicht op het altaar van die afgoden en met het zicht op die rivier die daarnaar vernoemd is, vraagt Christus aan Petrus en aan de andere discipelen: maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En dan komt Petrus met die machtige belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En in een andere evangelie lezen we dan dat Christus zegt: en op deze Petra, niet op Petrus, maar op deze Petra dit getuigenis dat God in het hart van Petrus gelegd heeft en daardoor genade komt als een vrucht der lippen, zodat het ook geuit wordt in de richting van de Heere die daarin zijn eigen werk hoort en ziet in de zijne. Op deze Petra, deze belijdenis, waarvan ik, zegt de Heere Jezus Christus, zelf de inhoud en het fundament ben, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Een machtige belijdenis in een vijandige goden, vijandige en Gods volk vijandige omgeving. Gemeente, moeten we toch in kort ook even de lijn trekken. Is het niet zo dat ook wij leven in een goden en godonterende wereld? Waarin de afgoden gediend worden. Waarin, zoals ik dat geprobeerd heb in mijn gebed ook namens u tot de Heere tot de uitdrukking te brengen, de wetten zo gemaakt worden dat de mens daarin als een god wordt tegenover de Almachtige. En vraagt de Heere dan van zijn gemeente niet en van de gemeenteleden, ouderen en jongeren, dat we in het zicht van de afgoderij zijn naam belijden. Maak het nou vanmiddag of zo vragen, is dat Gods werk in onze harten? Want daar zal het toch maar om gaan. Eigen werken kunnen niet bestaan voor de Heere, zelfs de beste werken niet. Maar als de Heere zijn werk legt in ons hart en het komt door genade ook voor hem op onze lippen, ja, dan spreekt de Heere ons ook zalig, gemeente. En dan zullen we ook in onderscheiding van de wereld vragen naar de Heere en zijn sterkte, ook in de door de weekse dagen in ons werk, in ons doen en in ons nalaat. Zo is het bij de discipelen geweest. Ze kunnen op zeker moment tegen de Heere Jezus zeggen: wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En de Heere spreekt het niet tegen. Het is heel verwonderlijk, maar het is in de lijn van de Heere zelf, dat direct na die belijdenis van Petrus namens de andere discipelen ook, die eerste aankondiging van het lijden is. Ziet u het staan in hoofdstuk 16 vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opstaan. Dan mogen we even isoleren, zou ik bijna zeggen, vanmiddag van de rest, want dat is een machtig woord van Christus zelf met het oog waarop we straks weer zullen terugkomen, met het oog op zijn uitgang te Jeruzalem en zijn lijden buiten de poort. Petrus heeft net die machtige belijdenis gedaan. Het zij ons tot troost gezegd vanmiddag. En wat antwoordt hij dan op die lijdensopenbaring van de Heere Jezus? Heere, dat zal u geenszins geschieden. En dat staat in het Grieks heel uitdrukkelijk. Daar staan twee woordjes, nee, dat zal u nee, nee geschieden. En dan moet de Heere tegen hem zeggen die net zijn naam beleden had. Ga weg achter mij, Satan. Want je bedenkt niet de dingen die boven zijn, maar de dingen die van beneden zijn. Dan worden discipelen, en ik zeg discipelen, navolgelingen van de Heere Jezus die goed en huis en vader en moeder verlaten hebben, toch nog weer terecht gewezen door de Heere, omdat hij ze lief heeft. En ze moeten gaan, niet voor en uit, maar achter hem aan. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan lezen we van die zes dagen in het begin van ons tekstvers, vers 1 in hoofdstuk 17. Na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes. Lees er nou niet te vlug overheen, daar zijn we altijd weer toe geneigd. Maar nou is dat net met Petrus gebeurd, moeten we ons dat bedenken. En de Heere Jezus zegt niet van nou Petrus, nou moet je maar een beetje achteraan gaan lopen. En dan moet je je maar een klein tijdje stilhouden. En de Heere Jezus zegt ook niet tegen Petrus, nou wil ik niet meer met je te maken hebben, want ja, je hebt je al zo vaak vergaan, nou is het eindelijk een keer afgelopen. Nee, dat doet de Heere niet, want hier staat direct in vers 1, en Jezus nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes. Dat is toch een heerlijke genade van de Heere. Dat is één. Maar vervolgens, waarom neemt hij Petrus, Jacobus en Johannes? Er zijn toch 12 discipelen? De anderen moeten achterblijven. De Heere die verkiest hen. Dat lezen we ook in Handelingen 10 vers 41. Niet al het volk, maar een gedeelte van het volk ontvangt die bijzondere genade van de Heere. Die verkiest hij daar bijzonder toe. Dat zien we hier ook gebeuren. De discipelen zal niks menselijks vreemd zijn geweest, stel ik me zo voor, al lezen we dat hier niet, want de anderen moeten achterblijven. Daar is zelfs Andreas, de broer van Petrus, die mag ook niet mee naar boven. En ze zullen misschien wel gedacht hebben, zoals wij dat dan ook misschien zouden denken als ons dat overkwam, van ja, waarom mogen wij nou niet mee? Wat is hier eigenlijk aan de hand? En toch is er wat aan de hand. Al moet het altijd weer getoond worden vanuit de schrift. Al gaat de Heere altijd weer daarin, hoe zou het ook anders kunnen, zijn eigen wijze weg. En het zijn Petrus en Johannes en Jacobus, die telkens weer door de Heere, merken we erop, gemeente, in bijzondere momenten apart gezet en meegenomen worden. Denk aan het dochtertje van Jairus. De opwekking van het dochtertje van Jairus, daar zijn alleen deze drie discipelen bij. Ooggetuigen, daar is het de Heere om te doen. Zij, en daar gaat het ook zo direct om als ze mee mogen de berg op met de Heere. Zij kunnen het door de genade en in de kracht van de Heere verdragen wat de Heere op hun schouders legt. En de anderen nog niet. En zo moeten we dit lezen. Dat is het tweede. Het derde is, en ik heb dat eigenlijk al genoemd, het gaat om die ooggetuigen. Petrus die zal later schrijven in 1 Petrus 2, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. We hebben maar niet zomaar wat geschreven, maar we hebben geschreven in de kracht van de Heilige Geest wat we ook zelf met onze eigen ogen gezien en met onze eigen oren gehoord hebben. De gemeente, daar gaat het dus om. En daarom verkiest de Heere Jezus deze drie discipelen om ook nu weer met hem mee te gaan. En dan staat er zo kostelijk, je zou er ook zo weer overheen lezen. en bracht hen. Hij bracht hen op een hoge berg. De Heere Jezus heeft altijd iets ouderen en jongeren van wat we samen gezongen hebben. Ook kom, ga met ons en doe als wij. De gestalte van Christus die zichtbaar wordt en hoorbaar wordt in het leven van de apostel Paulus. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus, zien we hier bij de Heere zelf gebeuren. Hij brengt hen. Hoort u dat, gemeente? Mare van de rouw klinkt weer in de gemeente. Er is een bekende broeder overleden. Maar hij brengt. Als we worstelen met de zonde. Als we worstelen met de moeite van het leven. Met ziekte, met nood en dood. De Heere brengt. De Heere die neemt ze als bij de hand. En hij brengt ze op een hoge berg. Zo werkt de Heere altijd. Ook vandaag. Beseffen we wel, gemeente, dat we in de samenkomst van de gemeente op een hoge berg zijn. Met heerlijke uit- en vergezicht die deze Heere ontstond ook vandaag door het werk van de Heilige Geest. Hij brengt op een hoge berg, zodat dat volk de moed niet verliest en zodat dat volk onderwezen wordt in de dingen die er bij God te doen zijn met het oog op zijn Christ. Gemeente, daar gaat het vandaag ook om. Beseffen we dat? En verwonderen we ons daarover? Welke berg dat geweest is, dat weten we niet. Sommigen zeggen dat is de Nebo geweest. We zijn er met verschillende groepen ook op geweest. En de gidsen die wijzen dat ook wel aan, dat het daar gebeurd is. Maar de beste verklaarders, waaronder Matthew Henry, die ik toch nog een van de beste verklaarders acht. Ik hoop dat u hem niet alleen in de kast hebt staan, maar dat u hem ook leest. Ook met het oog op deze teksten, zal ik maar zeggen, om dat weer eens na te lezen. Maar in ieder geval, die zeggen dus, het kan de Nebo niet geweest zijn, want die was in de tijd van de Heere Jezus bewoond. Die bergtop. En de Heere Jezus zoekt juist de rust, de stilte, de eenzaamheid. Is het dan misschien de berg meer noordelijker geweest? De Hermon? Ach, gemeente, ik laat het er maar bij, we weten het niet. Maar daar gaat het ook niet om. Weet u waar het nou wel om gaat? En dat lezen we bij Lucas, in Lucas hoofdstuk 9. Het gaat erom dat de Heere de berg opgaat om te bidden. Dat de Heere de eenzaamheid zoekt om te bidden. En dat gebed, dat is voor hem. En ik zeg het in alle bescheidenheid en met het oog op hem ook als het gaat om zijn volkomen genadewerk. Maar ook op zijn mens zijn, dat hij het zo'n behoefte aan had om zijn vader te bidden. Omdat hij in die lijdensweg hoe langer hoe meer voelde. Juist omdat hij het ook heeft uitgesproken aan zijn discipelen in die lijdensaankondiging. Wat er naar hem toe kwam. De toren van God die niet te dragen zou zijn. En daarom heeft hij er behoefte aan om de stilte te zoeken. Om in het gebed gemeenschap te oefenen met zijn vader. Om bemoedigd te worden. Om te kunnen voleinden tot het einde toe. Hij was immers ook waarachtig mens, gemeente. God uit God en licht uit licht. Maar ook waarachtig mens. Geboren uit een maagd. Geworden onder de wet. En gemeente, als dat nou van de Heere Jezus waar is. Dat hij gedrongen wordt in de nood van zijn leven. Tot zijn vader te vluchten. Is dat dan niet veel meer nodig, ook voor u, voor jou en voor mij? Maak eens vragen vanmiddag, waar is uw hoge berg? Waar je afzondert van de wereld, om je toe te wijden aan de Heere. Naar het voorbeeld van deze borg van zondaren. Zijn nou je zonden alles je nood geworden? Je ongerechtigheden, je ellende. Zodat je uitgedreven tot de Heere riep, Heere, wees mij de zondaar genadig. Dat je de eenzaamheid zoekt, dat je een plek kent waarvan je zegt, daar kan ik mij afzonderen tot de Heere. Daar kan ik de telefoners uitdoen, daar kan ik proberen de wereld eens buiten te sluiten en te naderen tot mijn God. Gemeente, is dat er nou? Dat is zo noodzakelijk. En de Heere wil het zo schenken. We hebben vanmiddag allemaal bijna psalmen die daar ook van spreken. En de Heere zegt ook vanmiddag, ik wil het in je hart leggen. Zodat je hart gaat klinken en zeggen, zoek mijn aangezicht. En je het ook gaat belijden, ik zoek uw aangezicht, o Heere. De drie discipelen zijn bij hem. Wat een gebedsonderwijs hebben zij ontvangen. En ze zullen het gedurende die hele weg, hoe langer hoe meer ontvangen. Want ze zijn er straks toch ook bij. In de hof van Gethsemane. Deze drie. Als hij als een worm en geen man kruipt door het stof. En zijn zweet wordt tot dikke droppelen bloed. Vanwege die ondraaglijke toren van God over onze zonde, gemeente. Dan komen ze aan op de berg, de Heere bidt op de berg en dan schrijft Lucas, Matthäus niet. Matthäus schrijft voor de Joden, die is heel sumier, die is heel kort. Maar Lucas, de arts, die is daar door de Heere als het ware toe geleid om die belangrijke bijkomstigheden neer te schrijven, zodat dat evangelie, het evangelie van Matthäus ook weer aanvult. En Matthäus schrijft, en terwijl hij bad. Dus dat gebeurt onder het bidden. Gemeente, dat is ook weer zo'n heerlijke trek. Werd hij veranderd voor hen van gedaante. Hij werd veranderd van gedaante. Weet u nou hoe dat komt? Omdat, en dat wordt zo direct heel duidelijk, God de Vader ook afdaalt op deze berg. En de Zoon komt in de tegenwoordigheid van de Vader. En daarmee in de hemel. En daarmee in de heerlijkheid. Hier daalt de heerlijkheid God de Shechina. Hier daalt de hemel. Neer op de aarde, gemeente. En daarom wordt hij van gedaante veranderd. Hij, en zo staat het in het oorspronkelijke, hij ondergaat een metamorfose. Voor hen staat er, dat betekent voor hun ogen gebeurt dat. Petrus zal er later in zijn brief duidelijk van spreken. Het gebeurt voor hun oog. Maar gemeente, ik kan niet nalaten om hier ook weer een lijn te trekken. Christus wordt veranderd voor hun ogen. Hij ondergaat een metamorfose. Hij wordt even als het ware weer een hemeling. Maar zo gaat het ook met al dat volk, schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs. Want wij worden allen veranderd. En dan staat er ook weer in de Korinthebrief dat woordje metamorfose. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als door des Heren geest. Dat geldt van dat volk dat bij deze Christus behoort. Dat leeft in de tegenwoordigheid van Christus. En dat leeft onder de ogen van de Heer, naar zijn beloftewoord. En dan worden ze niet in deze wereld uiterlijk veranderd, zoals de Heer hier ook uiterlijk veranderd is, maar u voelt wel aan, ze worden innerlijk veranderd. Ze ondergaan innerlijk een metamorfose. Zoals we dat lezen in Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 1, waar Paulus zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, en wordt veranderd, staat er dan. Dan heb je diezelfde woorden. Veranderd in je gemoed. De nieuwe vertaling heeft in je denken, maar dat is te kort, gemeente. Dat denken zit wel bij het gemoed in, maar je gemoed is veel meer. Dat is je wezen, dat is je gemoed. En zo wordt Gods volk veranderd. Gemeente, maak nou eens vragen, ouderen en jongeren, bent u nou ook al zo veranderd? En dan licht ik hier één woordje uit, dat woordje worden. Hij werd veranderd. En zo wordt Gods volk veranderd door de kracht van de Heilige Geest om te gaan in het spoor van het woord. Daar zijn ze aan te herkennen. Verander de mensen door het werk van de Heilige Geest. En dan zeg ik het maar zo, op grond van Christus volkomen werk. Die gaan in het spoor van het woord. Die vragen naar het woord. Die rusten op dat woord. Die hebben inzicht in dat woord. Ze hebben doorzicht door dat woord. En ze ontvangen uitzicht vanwege dat woord. Gemeente, horen we nou bij die mensen. Die naar Christus veranderde mensen zijn. En dan gebeurt er op die berg het volgende. Want het gaat in het zien en het horen om zaken, gemeente, die zou je niet geloven als ze niet in de Bijbel stonden. Hoewel er altijd weer mensen zijn die geloven het nog niet, al staat het in de Bijbel. Want immers, hij wordt van gedaante veranderd. En dan gaat zijn aangezicht blinken als de zon, lezen we hier. Als de zon. Jongens en meisjes, heb je wel eens geprobeerd om tegen de zon in te kijken? Dat is ook gevaarlijk, want dan kun je ook blind worden. Dan weet je wel, als er zonsverduistering is, dan kun je zo'n aparte bril krijgen en dan kun je die zonsverduistering meemaken. Dan moet je wel die aparte bril op hebben. Je kunt zelfs niet tegen de zon inkijken als hij net over de kim komt. Of als hij s'avonds net ondergaat, dat hij nog maar een paar stralen heeft, dan is het nog zo helder dat je zwart wordt voor je ogen als je er een ogenblik in gekeken hebt. Nou, dat moet je nou hier meezien. Dat moet je nou hier meezien, gemeente. Zijn aangezicht blinkt als de zon. Ja, immers, want dan trek ik de lijn maar door vanmiddag. Hij is de zonne der gerechtigheid. Hij is de Heere. Hij is de Almachtige. Hij is als de zon, in heerlijkheid, ja, boven de zon uit. Gemeente, zijn we er niet van overtuigd dat als deze Heere straks wederkomt met de wolken des hemels, dat het zonlicht dat schijnt in zijn volle kracht zal verbleken als een nachtkaars bij het licht dat hij is. Want hij is het licht der wereld en hij heeft de zon geschapen en hij onderhoudt het licht van de zon, gemeente. En alle licht dat er in deze wereld en in het heelal is, is van hem afkomende en zijn aangezicht wordt hier als de zon. Maar dan trek ik ook weer die andere lijn. Datzelfde aangezicht zal straks bespogen worden. Kun je dat nou voorstellen? De Almachtige en de Eeuwige God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Laat zich in zijn mens zijn bespuwen. Letterlijk bespuwen. In zijn aangezicht. Zodat de spuug van al zijn vijanden rondom hem als een rivier wordt die druipt bij zijn klederen langs. Waarom? Gemeente, dat is altijd weer die diepe vraag. Altijd weer tot verwondering ook, Heere, dat u dat... Petrus heeft het net nog gezegd, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Dat laten wij niet toe. En toch zal het gebeuren. Deze veranderde Christus voor de ogen van zijn discipelen zal straks als mens weer de berg afdalen. En hij zal gaan in het spoor der gerechtigheid, gemeente. Om zijns naams wil. En als dat niet zo zou zijn, als hij niet bespogen en bespot zou worden, dan zullen wij tot in alle eeuwigheid bespogen en bespot worden. Want dan kunnen we niet zalig worden, gemeente. God. En dan trek ik nog weer een andere lijn. Heeft de gestaltenis, schrijft Paulus aan de Filippenzen, aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. God. De mensen gelijk geworden. Heeft het goden even gelijk zijn geen roof geacht. Hij is God uit God en licht uit licht. Maar gemeente, hij is mens geworden. Waarom? Omdat de mens de straf moet dragen. Omdat de mens gezondigd heeft. Omdat God bezig is hem tot zonde te maken. Waarom? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Maar let wel, gemeente. In hem. In hem. Niet buiten hem. Niet met je godsdienst. Maar met je godsvrees. Die eerbiedig hem aanbidt en zegt, Heere, hoe is dat nou mogelijk? Gij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, daar komt er nou allemaal in mee. En zijn klederen worden wit gelijk het licht. Lezen we dan, ja, zijn gedaante verandert, schrijft Matthew Henry. Zijn gedaante verandert. En door het licht dat hij wordt, zijn gestalte wordt gans licht. En dat schijnt door zijn klederen heen. En zo worden zijn klederen wit gelijk het licht. Hier is het licht der wereld, schrijft Johannes. Hij was in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar gemeente, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Daar gaat het hier om, gemeente. Hij is het licht der wereld en gans geen duisternis is in hem. En hij is in zijn lijdensweg. En deze lijdende borg heeft zijn vader gesmeekt. Help mij, o God, naar uw grote barmhartigheid. En dan zendt de vader hem Mozes en Elia. En merk erop, dan schrijft ook Matthäus weer, ze werden van hen gezien. Vers 3. Zij moeten immers ooggetuigen zijn. Mozes en Elia, hoe hebben ze nou gekend? Ja, daar schrijft de schrift niet over. Dat wordt ons niet geopenbaard. Maar gemeente, ik heb er voor mijzelf een heerlijke, een kostelijke gedachte uit. De discipelen herkennen Mozes en Elia. Ze weten direct wie het zijn. Er is dus herkenning onder de heiligen. Er is herkenning, en ik zeg het maar zo in ronde woorden, in de hemel. We zullen elkaar kennen. Als wij door genade behouden mogen worden, al zullen we in een totaal andere verhouding, maar wel in die volle liefdesverhouding komen te staan met het oog op de hemelse bruidegom, die zijn bruid heeft zalig gemaakt. Gemeente, wat een heerlijke gedachte. Maar in ieder geval, dat mocht ik er nou voor mijzelf, en ik hoop dat u er wat aan hebt als u met die vragen zit, dat de Heere dat ook geeft straks in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, waarin dit, waar dit immers al een voorproefje van is. Want de hemel daalt hier al neer, heb ik gezegd, immers op de aarde. Mozes en Elia werden van hen gezien. Er zit nog een gedachte in. Daar zijn Mozes en Elia, dat zijn de zaligen. Mozes is immers door de Heere zelf begraven. Zijn lichaam is nooit gevonden. En Elia is met vurige paarden en wagens, jongens en meisjes, immers naar de hemel gedragen. Ze zijn zalig. Nee, ze zijn nog niet zalig, want de zaligmaker moet nog sterven. Daar komen ze met een overspreking. De zaligen in de hemel komen met Christus spreken over zijn exodus, over zijn uitgang te Jeruzalem, want daar hangt ook hun zaligheid van de hemelingen vanaf in die tijd nog. En gemeente, daar zijn dus de hemelingen. Maak het nou zo eens zeggen vanmiddag, daar is de kerk die reeds in de hemel is. En daar is de strijdende kerk in de discipelen. Hier zien we de voltallige kerk in het klein, waarvan deze Christus, deze leidende borg, de koning is. Hij is de koning van zijn kerk, van de zaligen in de hemel en van de zaligen op de aarde. Hemel en aarde worden hier één. De kerk wordt hier één, gemeente. Wat een symbolisch, wat een profetisch gebeuren hier. Dat wijst erop dat straks die kerk een eenheid zal zijn. In alle verbrokenheid en in alle gescheidenheid die er nu is. Maar het zal worden één kudde onder één herder. En hij is de grote herder. Hij is de koning van zijn kerk. Wat een heerlijke zaak, gemeente. En dan lezen we dat Mozes en Elia en Christus samen spreken. Hebt u het wel eens gelezen, waar drie samen stemmen? Dan zal de Heere zeker ook over datgene waarover ze samen stemmen doen. Hier zijn drie samen te spreken. Waar hebben ze het nou over? Wel, dat zegt Matthäus wederom niet. Maar Lucas wel in hoofdstuk 9. Ze spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. Ik heb al gezegd, daar hebben ze alle belang bij. Dat is hun enige belang. Want hun zaligheid, zelfs in de hemel, hangt ervan af. Maar er zit ook zo'n wondere leiding hier in deze woorden. Lucas die schrijft, ze spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. En voor het woordje uitgang staat het ons bekende woord exodus. En als we dat woordje exodus nemen, dan denken we uiteraard aan de boeken van Mozes, aan het boek Exodus. Maar dan denken we met name ook aan datgene wat de kinderen, de vaders in Israël hun kinderen steeds weer moesten vertellen op de vragen van de kinderen, hoe dat allemaal gebeurd was, dat de Heere zijn volk leidde uit de slavernij van de farao, uit Egypteland, dat hij ze leidde door de Rode Zee op weg naar het beloofde land. En zo wordt hier gesproken over de exodus van Christus. Mozes heeft het oude volk uitgeleid uit Egypte, uit de slavernij van Farao. En Christus is bezig zijn volk uit te leiden uit de slavernij van de zonde en van de ongerechtigheid. Een gemeente, dat is zo'n ouderen en jongeren, zo'n, ja, dat is nou het hart van het evangelie. Waar hij straks datgene gaat doen, namelijk zich te laten leiden buiten de poorten van de stad, zoals de Hebreeën schrijver daarover schrijft. Om daar te leiden, om daar te sterven aan het kruis van Golgotha. Hij wordt uitgeleid door de poort in Jeruzalem. Hij wordt als een dode uit de stad gebracht. Weet u waarom? Omdat daar een volk zou zijn dat zou mogen ingaan in de poorten van de stad van het hemelse Jeruzalem. Gemeente, hier komen we telkens weer die raakvlakken tegen. In die kleine woordjes waar je allemaal zomaar aan voorbij zou lezen. Deze exodus van Christus. En Mozes en Elia zijn van God gezonden om hem te bemoedigen vanwege die zwaarte, vanwege dat onmogelijke van zijn exodus voor een mens om te dragen. Omdat wij zouden mogen ingaan. Gemeente, dat is het evangelie. Omdat er straks een volk zou zijn dat in die eeuwige vreugde zou mogen delen. Omdat hij eruit gegaan is. Omdat hij uit de hemel gezonden is door zijn Vader. Omdat hij zich gewillig heeft laten uitzenden door zijn Vader naar een wereld die vijandschap, alleen maar vijandschap voor hem had. Een wereld die hem ook gedood heeft. Omdat wij zouden mogen ingaan. Gemeente, ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten zeggen. Je worstelt met woorden om hier het vaderhart met het oog op zijn zoon en op dat verloren volk in zichzelf te vertolken. Zodat we zouden zeggen, deze is onze God. En wij zijn zijn volk en de schapen zijn er weide. Want hij heeft er zijn ziel voor over gehad. En God heeft hem weggerukt uit zijn vaderhart. Voor ellendige zondaren zoals wij zijn, gemeente. Als je hier nou niet warm en koud van wordt voor dit machtige evangelie. En als je dan niet komt en zegt, Heere, zo is het. Zo bent u. U hebt naar recht de straf die ons tevreden aanbrengt, op hem gegeven. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Petrus heeft er nog niet veel van begrepen. Ziet u het staan in vers 4? En Petrus komt steeds weer terug. Nou ja, zo is Petrus nou één keer. Je hebt ook van die mensen, die zie je overal en die staan overal vooraan. Zijn nog niet de slechtsten vaak gemeend. Dat zie je bij Petrus ook. Hij zegt wel domme dingen. En heeft het allemaal nog niet zo door. Maar hij wordt wel door de Heere onderwezen in de weg. Moet u maar even meelezen vanavond. En Petrus antwoordde, zeide tot Jezus. Heere, Kyrios, mijn Heere, mijn Koning en mijn God. Mag u er rustig in meelezen, gemeente, na die belijdenis die de Heer hem in zijn hart gelegd heeft. Het is goed dat wij hier zijn. Dat is toch mooi van Petrus. Hij vindt het heerlijk om daar te wezen. Daar waar zijn Here is. En daar waar die hemelse heerlijkheid is. We hebben ervan gezongen, gemeente. En we zullen ervan zingen. Ik ben verblijd wanneer, dat was nou bij Petrus ook het geval. Hij wil bij de Here behoren. En het is hem goed nabij God te wezen. Ach, dan kun je op sommige dingen nog dwalen, gemeente. Ze zullen er ook onder ons zijn. Ja, wij zijn allemaal maar gebrekkige mensen. En de apostel Paulus zegt zelf, ook als het gaat om het geloof, dan zien wij door een spiegel in een duistere reden. Maar Petrus heeft hem lief. Heere, gij weet alle dingen. Dat kan hij nu ook zeggen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoe is dat bij ons, gemeente? Bij alle dwaze dingen die je soms doet en zegt. Als je op je leven terugziet, dat er soms het rood naar je wangen komt van schaamte. Dat je zegt, Heere, hoe ben ik daar nou ooit bijgekomen? Maar dan is die hart te vragen, heb je nou de Heere lief gekregen? Petrus heeft de Heere lief. En wij, gemeente. En jullie jonge mensen. En u ouderen met uw bijna versteende hart misschien. Heb je nou de Heere lief? Want dan komt het toch goed hoor, omdat de Heere de leiding heeft. En omdat hij, Petrus, hoe langer hoe meer gaat onderwijzen in de weg van de zaligheid. Hij doet het. Hij zegt het immers. Ik zal u onderwijzen. Al diep in het Oude Testament in Psalm 32. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. En mijn oog zal op u zijn. Ach, Petrus, die zegt, laat ons 3 tabernakelen maken. Ik slaap al in de sneeuw, Heere. Het gaat niet om mij, Heere, maar het gaat om u, Heere. En dan zegt hij nog iets heel belangrijks. En dat heeft te maken met het onderwijs van de Heere, dat hij toch oppakt. Indien gij wilt. Zien we het staan. Hij komt in de wil van de Heere. Hij zegt niet, we zullen. En dan zullen wij dat wel even maken, maar Heere, indien gij wilt. Hier is iets van die melaatse. Die zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Meent, is dat nou ook bij ons? Dat volgzame. Dat Petrus nu toch lijkt te leren door het onderwijs van de Heere. Achter hem aan. Niet alles in eigen handen houden. Niet alles zelf maar willen kunnen. Maar zeggen, Heere, indien gij wilt. Laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij krijgt er geen antwoord op. De Heere die geeft ook wel eens geen antwoord. Ik moest denken aan wat er in Spreuken staat. Antwoord de zot naar zijn, hoe staat er ook alweer, naar zijn dwaasheid niet. Een andere keer antwoordt de Heer Jezus wel, maar dat staat ook in het boek Spreuken. Antwoord de zot naar zijn dwaasheid, opdat hij wijs wordt. Maar hij krijgt toch antwoord, gemeente. Niet van de Heer Jezus, maar van de Vader. Ziet u het staan in vers 5? Want God laat niet varen enig werk dat zijn hand begon. Terwijl hij nog sprak. Dus terwijl Petrus nog spreekt, ziet. En dat woordje ziet, dat is bij Matthäus nog belangrijker, zou ik bijna willen zeggen, dan bij Marcus. Marcus gebruikt dat vele malen, maar Matthäus bijna nooit. Maar als hij het gebruikt, dan zegt hij, wat er nou gaat gebeuren, dat is wel van zulk ontstellend belang. Dat je het niet mag missen. Dat zegt dat woordje ziet hier. En ziet een stem uit de wolk, zeggende. Welke wolk? Die donkere wolken van de Sinaï? Tijdens de wetgeving? waar ook die donder klonk en ook de stem van de God van Israël, zodat het volk wegvluchtte en tegen Mozes zei: spreekt u maar met ons, want wij kunnen met God niet spreken, tenzij dat we verloren zijn. Zo'n wolk, gemeente? Nee, lees maar eens wat hier staat. Een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. Dat zou je kunnen vergelijken met wat we lezen in 1 Koningen 19, de geschiedenis met Elia, het suizen van een zachte koelte. Mag ik nou zo zeggen? Die zwarte wolk in het Oude Testament is de wolk van de wetgeving. Is de wolk van de toren van God. Is de wolk waarin als het ware God nog torent over de zonde van Israël. En toch Israël genadig is door ze zijn wet te geven. Maar hier hebben we de lichte wolk van het evangelie. Ik moest denken aan dat zondagsschoolversje wat we vroeger de kinderen leerden en wat hier op Urk ook weer klonk uit verschillende scholen. Een lichte wolkenwagen. Dan moet je hier nou aan denken. Hier mag je denken aan de vriendelijkheid, de liefde, de genade, de barmhartigheid van de Heere. En als de Heere dan gaat spreken, gemeente. Als hij met het oog op zijn zoon gaat spreken, dan zijn dat zulke machtige woorden. Dan geldt inderdaad dat woordje ziet. Dan moet je de pen van je leven neerleggen. En alleen hier opmerken, gemeente. Want dan gaat God zijn Christus aanwijzen. Daar op die berg. Deze is mijn geliefde zoon. Die niet, ouderen en jongeren. En die ook niet, maar deze. Deze enigste en deze enige is mijn geliefde zoon. Vergeten we het niet, gemeente. De zoon van Gods eeuwige liefde. Die daar op die berg is. In deze tegenwoordige wereld, mens geworden, naar de wil van God de Vader, gaand in zijn wil, op zijn lijdensweg, om straks gedood te worden en ter helle te varen. En Gode zij dank ook weder op te staan uit de doden. Deze is het. En dan onderstreept God de Vader met het oog op zijn zoon, die woorden met de volgende woorden. In de welke ik mijn welbehagen heb. Ik mijn welbehagen. Mijn welbehagen rust alleen in hem. Mijn welbehagen is er alleen vanwege hem. En gemeente, daar is weer dat machtige evangelie. En hier spannen de Vader en de Zoon, en mag ik het ook zeggen, de Heilige Geest samen, om een zondig volk zalig te maken. En de Vader wijst op zijn Zoon. En spreekt. Hoort hem. Gemeente, jonge mensen, hoor wie? Je oor te luisteren leggen bij allerlei binnen- en buitenpraters. Bij deze wereld en bij de godsdienst van deze wereld. Nee, horen naar hem. Petrus en Johannes en Jacobus, die willen daar een tent bouwen voor de Heere en voor Mozes en Elia. Nee, zegt God de Vader, hier op aarde zal het niet wezen. Eén ding blijft over. Hij, mijn zoon. En dan herinner ik eraan, gemeente, dan staan daar Mozes en Elia. De hemelse kerk. Dan staat daar Petrus, Johannes en Jacobus, de aardse kerk. En de voltallige eenheid der kerk hoort samen het evangelie prediken door de Vader met het oog op zijn Zoon om hem te horen. Dat kan niet mis. Gemeente, als je daar nou de komende week mee ingaat. Niet met allerlei leer, wind der leer, niet met eigen gedachten, niet met noemt u het allemaal maar op. Maar dat dat naklinkt in je oren, dat unieke en tegelijkertijd absolute woord van de Vader met het oog op de Zoon, hoort hem. En dan zal het ook blijken of de prediking vrucht draagt. Want het horen naar hem, jongens en meisjes, dat is je Bijbeltje open doen. Elke dag weer opnieuw. En je handen, ouderen daarboven vouwen en zeggen, Heere, wilt u nou dat woord toepassen aan mijn hart en uitwerken in mijn leven? Horen is in de Bijbel altijd weer gehoor geven aan het gehoorde. Anders vervluchtigt. Op het rumoer van de wereld. En bij het zomer kwijt. Horen is een zwaar werk, gemeente. Bijzonder in een wereld die van God en gebod niet weten wil. Is horen naar hem telkens weer doen. Waar we de preek mee begonnen zijn. Je af te zonderen. En je oor bij hem te luisteren te leggen. En te smeken. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd. Hoort. Ach, en dan gaat het zingen, gemeente. Dan komt het verlangen ook. Het verlangen naar de voorhoven van de Heer. Het verlangen naar zijn toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want daartoe laat de Heer altijd ook in deze tegenwoordige wereld het evangelie verkondigen. Dan zegt zo één ook, och. Mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid en schone dienst straks in volmaaktheid aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Amen. Willen we samen de Heere bidden en danken. Getrouwe Heere, wat is dat een machtige zaak. Die we alleen door het geloof kunnen doorzien en dan nog maar betrekkelijk. Omdat straks de eeuwigheid nodig zal zijn om ten volle te verstaan met alle heiligen. Wat machtige werk dat u hebt volbracht ten behoeve van een verloren en schuldig volk. Heere, bind het aan onze harten en leid ons in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ga met ons, Heere, als we de kerk verlaten. Met een ieder van ons, oud en jong, klein en groot. Met ons de komende weken in. Geef dat uw trouw ook daarin opmerken in de wisseling der seizoenen, Heere. Van de winter naar het voorjaar. Dat u uw beloften waar maakt. En wij bidden u, Heere, wees met elk van de gemeente. Als er soms een moeilijke weg gegaan moet worden. Of als u blijde dingen geeft, schenk ons dat wij in voorspoed u dankbaar zullen zijn. In tegenspoed geduldig. Hoor ons in de vergeving, Heere, van alles wat niet was tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nog van Psalm 34, vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk. Dat op zijn hulp vertrouwt. Ga dan heen, gemeente, dragende met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.